Ja, de eerste vraag gaat over Philemon natuurlijk, het briefje Philemon. U kunt het natuurlijk haarfijn vinden in de Bijbel nu we dat behandeld hebben. Net voor de Hebreeënbrief, daar staat in Philemon het vijfde vers, of vers 4 en 5, misschien goed om dat zo in zijn geheel te lezen. Philemon, vers 4 en 5. Daar staat: ik dank mijn God te allen tijden, als ik u in mijn gebeden gedenk, dat ik hoor van uw liefde en van uw trouw die gij hebt jegens de Heer Jezus en al de heiligen. Ik breek het daar even af. De vraag is, het stukje wat geschreven is, dat komt van Gabriella. Dankjewel voor je betrokkenheid hierin. Het was mooi interessant om deze Bijbelstudies te hebben gedaan over de brief van Philemon. Ik kende het nog niet. Mooie lessen zijn eruit te halen. De bedoeling van Paulus en zijn boodschap begrijp ik. Zelf denk ik ook dat het voor ons vandaag een boodschap in ligt. Iedereen kan Philemon zijn, een Onesimus of een Paulus. Vergeving schenken, vergeving vragen of een bemiddelaar zijn. Heel mooi, heel mooi. Mijn vraag is, in vers 5 zegt Paulus dat hij hoort van de liefde en trouw die Philemon heeft jegens de Heer Jezus en al de heiligen. Onesimus heeft iets slechts gedaan. Wat maakt dat Paulus de brief stuurt om te vragen of om Onesimus te ontvangen als broeder? De liefde en trouw van Philemon was alleen voor de heiligen. En dat is eigenlijk een beetje de kern van de vraag. Hier staat dat Philemon zijn trouw en liefde bewijst naar de Heer Jezus toe en naar al de heiligen. En de vraag is, en al die mensen die daar buiten vallen, moeten we die dan vergeten? Ik denk dat dat een beetje de kern van jouw vraag was, hè? Moeten we alleen onze aandacht richten op mensen die in de gemeente komen, mensen die gelovig zijn, en niet op de mensen die niet gelovig zijn? Dat is de wereld, de boze wereld die buiten ligt, die moeten we dan maar vergeten. Ik denk het niet. Ik geloof zeker niet dat Paulus dat bedoelt. Ik heb twee teksten erbij opgeslagen, erbij gehaald. Een tekst die daar zeker mee te maken heeft, is Galaten 6 vers 1. Galaten 6 vers 10 bedoel ik. Galaten 6 vers 10. Daar staat: laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is. Voor wie? Voor allen. Dat is dus onbeperkt. Dus doen wat goed is voor allen. Maar dan staat er wel wat achter. Maar in het bijzonder of in zonderheid, staat er in mijn vertaling, voor onze geloofsgenoten. Weet je, als ik nou even denk aan de situatie van mijzelf. De Heer heeft mij geroepen om het evangelie te verkondigen. Stel je nou eens voor dat ik dag in dag uit alsmaar bezig ben om mensen om me heen het evangelie te vertellen en ik vergeet mijn eigen gezin. Ben ik dan goed bezig? Nee toch? Soms leren we wel eens, het begint bij je eigen gezin en dan gaat het verder, hè? Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat wij een roeping hebben, natuurlijk voor de wereld. Maar daarbij moet je natuurlijk wel beginnen binnen, hè? Het moet van de gemeente uit naar buiten. En ik denk zeker dat Paulus hier nooit bedoeld zal hebben dat wij de wereld buiten ons, dat we daar geen verantwoordelijkheid voor dragen. Zeker niet. Maar dat ook onze liefde en onze verantwoordelijkheid uit mag gaan naar de mensen die buiten de gemeente staan. Want zij hebben juist het evangelie nodig. En daar zullen we ook de komende tijd, het komend jaar ook, heel veel over horen. Dat wij een grote opdracht hebben om mensen ook buiten de gemeente het evangelie te verkondigen. En ook voor hen hebben we een opdracht. Maar Paulus zegt in bijzonderheid ook, juist ook voor onszelf. Nog een tekst, als u kijkt in Titus, daar staat, Titus hoofdstuk 2 vers 11, en even tussendoor, zegt de Jezus niet zelf in de Bijbel, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen? Hè? Nou, dat is een tekst voor open doors ook, hè? Maar ook hen mogen wij juist de liefde van Christus laten zien. En dan staat er in Titus hoofdstuk 2 vers 11, want de genade van God is verschenen heilbrengend voor wie? Voor alle mensen. Voor alle mensen. Nou, dat is dezelfde Paulus. En hij zegt dus heel duidelijk, maar hij wil hier dus heel duidelijk wijzen op Filemon, dat hij ook een geweldige verantwoordelijkheid voelt in zijn relatie met Christus en zijn relatie met zijn medebroeders. Nog één tekst, in 1 Korinthe 12, daar staat dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. En dan staat er, ik ga er heel eventjes zo midden in een vers, pak ik hem op. In vers 25 van 1 Korinthe 12, daar staat opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. En dan staat er, maar de leden gelijkelijk voor elkaar zouden zorgen. Hier zie je dus de onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaar. Nogmaals, dat betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheid hebben voor de mensen buiten onze gemeente. Maar hier begint het wel. En dan staat er, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Het gaat hier dus, en dan staat er, gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Het gaat hier over het leven in de gemeente. En als Paulus zijn brief aan Filemon schrijft, dan heeft hij het in de eerste plaats over, hoe werkt het nou in de gemeente? Maar dat betekent absoluut niet dat Paulus hiermee gezegd heeft, en daarmee is het voorbij, daarmee is het ook alles gezegd. Nee, zeker, wij hebben ook als gemeente een roeping voor de mensen buiten onze gemeente. Zeker. Is dat voldoende zo? Ja? Oké. Okay. Dank je wel voor je mooie brief. Daar heb ik een vraag gekregen van Mark Rijns. En dat gaat nou niet direct over de Filemonbrief, maar wel een vraag waar mensen ook wel mee kunnen zitten en waar best wel wat duidelijkheid over gewenst is. En natuurlijk ook waar misschien ook wel wat onzekerheid over is, omdat we het niet helemaal precies weten. Nou, de vraag is dit. Als ik soms liederen hoor en een Bijbelgedeelte, vind ik het toch wel lastig om erachter te komen hoe het nu zit met hen die ontslapen zijn, dus de in Christus gestorvenen. Zijn zij nu wel bij de Heer of is dat voor de toekomst weggelegd? Ik weet dat er enkele passages zijn, zoals de moordenaar, nou misschien was het niet eens een moordenaar, maar in ieder geval de misdadiger aan het kruis en de arme Lazarus. Maar ook dat Jezus krijgsgevangenen meevoerde nadat hij de dood overwonnen had. Zijn dit dan alle oud-testamentische gelovigen? Zijn de ontslapen in het graf, of in het paradijs, of in de hemel? Is er nog onderscheid voor de hemelvaart en na de hemelvaart? Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is en we hopen elkaar vanavond ontmoeten en nou, dat doen we. Ook hier heb ik een paar teksten over opgeslagen. Misschien toch goed om dat zo even achter elkaar zo te lezen. Als u kijkt in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 8. Misschien is het goed om bij het zesde vers te beginnen. Dat gaat over kinderen van God die sterven, die ontslapen. En u weet, sterven heeft te maken met het gevolg van de zonde. Dat is een soort oordeel, negatief. Ontslapen betekent afwezig zijn, vertrokken. Dat is eigenlijk het woordje ontslapen. Je zou kunnen zeggen ontwaken in heerlijkheid. Ontslapen. Nou, er staat in 2 Korinthe 5, vers 6, daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, dus zolang wij hier op aarde leven, in dit lichaam, dat we ver van de Heere in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed. En dan komt het. En wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten. En dan gaat het dus echt over sterven, hè, over ontslapen. Dan gaat het niet over veranderd worden en de Heer tegemoet, want dan wordt het lichaam veranderd. Dan verlaat je je lichaam niet. Maar het gaat hier dus echt om mensen die ontslapen, ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heer onze intrek te nemen. Laat dat duidelijk zijn, zodra je je lichaam verlaat, maar neem je intrek bij de Heer Jezus. Zo zegt Paulus dat heel duidelijk. Als we nog een tekst iets verder kijkt in de Filippenzenbrief. In de Filippenzenbrief, daar staat, daar zie je dat Paulus wikt en weegt van wat is nou voor mij het beste, in leven blijven of te sterven. Want hij weet dat hij gevangen zit en ja, misschien wel veroordeeld wordt, terechtgesteld wordt. En dan zegt hij in Filippenzen 1 vers 23, eerst zegt hij, het leven is mij Christus en het sterven is gewin. Voor hem betekent sterven gewin. En dan zegt hij in vers 23, van beide zijden word ik gedrongen. En dan is het heel duidelijk dat hij zegt, ik verlang heen te gaan, dat is te ontslapen, zijn lichaam af te leggen, ik verlang heen te gaan en bij Christus te zijn. Dus dat is voor hem betekent sterven bij Christus zijn. Ik geloof inderdaad dat als we even naar bijna op dezelfde bladzijde, als je kijkt naar Efeze 4 vers 8... Waar staat, daarom heet het, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede. En als je dat stukje verder zo leest, dan weten we dat voordat Jezus aan het kruis stierf, lees je dat Lazarus slaapt. Ja? Die was nog niet bij de Heer Jezus. Lazarus was, die sliep. Het dochtertje van Jairus slaapt. De jongeling van Nain sliep ook. En de Heer Jezus maakte hem wakker. Bracht hem weer terug. En op grond daarvan zegt men wel eens, ja, als je nu als christen sterft, dan kom je in een soort slaap terecht. Ze noemen dat de zielenslaap. Daar merk je helemaal niks van. Ook al duurt het 1000 jaar... Je bent al het begrip van tijd kwijt. En als de Heer Jezus terugkomt, dan doe je je ogen openen bij de Heer. Dat noemen ze dan de soort zielenslaap. En dat baseren ze dan op deze teksten. Lazarus slaapt. Dochtertje van Jairus slaapt. Maar dat was wel voor het verlossingswerk op Golgotha. Toen Jezus stierf, toen hij riep, het is volbracht, toen hield Jezus niet op te bestaan. Ging Jezus toen echt dood? Nee. Toen Jezus riep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, hield Jezus niet op te bestaan. Wat is Jezus toen gaan doen? De Jezus is afgedaald naar de, en de belijdenis van heel veel kerken zegt, hij is afgedaald, nedergedaald ter helle, hè? Dat staat nergens in de Bijbel. Er staat hier dat hij nedergedaald is, in vers 9, tot in de lagere aardse gewesten. Hij is naar het dodenrijk gegaan, waar al die oud-testamentse gelovigen als krijgsgevangenen wachten Tot het moment dat de deuren van het dodenrijk geopend werden en zij mee mochten uit het dodenrijk naar, wat de Jezus tegen die misdadiger zei, naar het paradijs. Naar de Heer in de heerlijkheid. En dat is het tekst wat hier staat. Krijgsgevangenen heeft hij vanuit het dodenrijk meegenomen naar het paradijs. In het Oude Testament, als, zoals David zegt ook, als ik sterf, hoe kan mijn ziel u loven vanuit het dodenrijk? Dat was toen het sterven voor Christus in het Oude Testament. Voor het sterven van Jezus, voor het volbrachte werk. Maar na het volbrachte werk, toen was de dood overwonnen. En als mensen dan ontslapen, zoals we net ook gelezen hebben, gaan ze regelrecht naar de Heer Jezus. Zo'n heel mooi vers uit 1 Thessalonicenzen 4. Uit 1 Thessalonicenzen 4. Dan wordt er gesproken over een moment dat de Heer Jezus zal komen om de gemeente, de gelovigen, tot zich te nemen. Dat is de komst van Jezus voor de gemeente. En de komst van Jezus voor de gemeente, waar we hem tegemoet zullen gaan in de lucht, gaat vooraf aan de komst van Jezus met de gemeente op aarde. Waar hij op aarde echt zal komen. Maar eerst hebben we te maken met zijn komst, waar hij ons tot zich zal nemen. En dan staat er in 1 Thessalonicenzen 4, vers 14. Daar staat, want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, over hen gaat het, hè? Zal ik het heel persoonlijk, maar het gaat over Diane. Diane die ontslapen is, ja? Oké. Hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Waar komt Jezus dan vandaan? Uit de hemelse heerlijkheid. Wie neemt hij dan mee? Diane neemt hij mee. Waar is Diane dan? Bij hem. Snap je het? Hij neemt ze mee vanuit de hemel. En we mogen elkaar weer ontmoeten. Nou, maar wat gebeurt er dan? Hoe neemt hij ze dan mee? Hoe zijn ze daar dan in de hemel? Het lichaam ligt hier op aarde, begraven. En daar blijft ons bijna niks meer van over. Maar Paulus zegt, het is hier gezaaid als een graankorrel. En wat je zaait, dat is niet dood, daar komt op een gegeven moment wat uit, toch? Dat zal weer uit het graf omhoog komen als er Jezus staat. En de Bijbel zegt heel duidelijk, als Jezus de gemeente op komt halen, dan zullen de graven geopend worden. Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dan moet ik even... Ja, oké. Dan zullen de graven geopend worden en zullen de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. Ja? Nou, zij liggen hier in het stof begraven. En dan staat er in... even kijken. Ja, in Openbaring... Misschien wel goed om dat ook nog even op te slaan. In Openbaring hoofdstuk 6. Openbaring 6 vers 11. Hier zien we, ja, misschien vers 10 te beginnen. Dit gaat over de gelovigen in de grote verdrukking die door de antichrist gedood worden. En hun lichaam is op aarde natuurlijk achtergebleven. En hun ziel is in de hemel. En we weten dat in het bloed is de ziel. En Johannes ziet deze zielen als het ware onder het altaar. Nou, u weet, onder het altaar ligt het bloed, hè, van het offer wat gebracht wordt. Ze zijn als het ware geofferd. Ja? En dat staat er in vers 9. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om zijn getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem en zeiden, tot hoe lang, o heilige, waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Hoe lang laat u die antichrist nou nog doorgaan met al die mensen die hem volgen? En dan staat er in vers 11, en aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. En er werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. En dan lees je in hoofdstuk 20 dat zij opstaan uit de dood, deze martelaren uit de grote verdrukking. Dus ze moest nog een poosje even wachten. Maar wat hier staat, aan elk hunne, ze waren dus ontlichaamde zielen, zielen die ontlichaamd waren. Ze hadden als het ware hun kleed niet meer om zich. In de Bijbel wordt ook wel eens je lichaam een kleed genoemd. En hier zie je dat aan elk hunner werd een wit kleed gegeven. Als het ware een verschijningsvorm, zoals ook engelen een verschijningsvorm hebben. Ze hebben een wit kleed, een tijdelijk lichaam zou je kunnen zeggen, zolang ze daar bij de Heer in de hemel zijn, maar nog niet het verheerlijk lichaam. Want het verheerlijk lichaam krijgen ze straks bij de komst van Jezus. Ja? Dus dat is hetgeen wat de Bijbel hierover schrijft. Eén ding is zeker, Paulus zegt, als wij het lichaam hier loslaten, ons ontkleed worden, hè, zo staat er letterlijk in de Korinthebrief, ontkleed worden, ons lichaam, ons reiskleed hier achterlaten, dan komen we bij de Heer Jezus en dan worden we bekleed met een wit gewaad, een tijdelijk lichaam. Totdat de Heer Jezus terugkomt en dan komen de ontslapenen met Jezus terug en dan worden de zielen verenigd met het lichaam wat hier op aarde als een graankorrel gezaaid is. En dan staan ze onvergankelijk op met een verheerlijk lichaam. Ja? Is dat duidelijk, Mark?
Dus in het dodenrijk.
In het Oude Testament heb je het dodenrijk. En als je naar de rijke man en de arme Lazarus kijkt, dan is er een kloof in het dodenrijk. Tussen de ongelovige en de gelovige, die onoverbrugbaar is. Ja? Wat zeg je? Zover ik weet niet. Nee. Maar de Jezus die vertelt daar dus over dat er een dodenrijk is met een onoverbrugbare kloof. Ja. In het Nieuwe Testament. Ja. In het Nieuwe Testament is er ook, nu is er nog steeds een dodenrijk, alleen die ene kant is leeg. Maar die andere kant zit nog vol met ongelovigen. Hè? En dat staat in Openbaring 20, en de dood en het dodenrijk geven de doden die in hen waren. En die zullen straks voor de grote witte oordeelstroom van de Heer Jezus moeten verschijnen. En dan zal dat deel van het dodenrijk eruit komen. En voor de troon van God komen. Ja. 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 Nee. Ja. Ja, bij het roepen van de Heer Jezus, het is volbracht, komt er een aardbeving en dan worden doden opgewekt. En dan staat er, en na de opstanding van de Heer Jezus verschenen ze aan de mensen daar in Jeruzalem. Nou, dat zullen niet alle doden geweest zijn, maar verschillende. En ik denk dat dat een soort dubbel getuigenis geweest is van, jullie geloven nou wel dat Jezus niet opgestaan is, maar kijk eens even wat er allemaal gebeurd is. En het zou kunnen zijn dat deze mensen ook, of ze weer gewoon gestorven zijn, voor tweede keer gestorven zijn, of dat ze zo opgenomen zijn, daar schrijft de Bijbel heel weinig over. Maar het is als het ware een soort dubbel getuigenis geweest daar in Jeruzalem, dat Jezus echt de dood overwonnen heeft. Ja. Goed. We houden het hierbij. Het laatste woord is er nog helemaal niet over gezegd, want... Blini?
Ik lees bij Psalmen vaak een stukje en daar staat de Sela achter.
Ja. Blini leest in de psalmen, ik herhaal het even voor de mensen die thuis luisteren, dat in de psalmen wel eens Sela staat. En wat betekent dat nou? Sela betekent letterlijk een soort rustpauze, want het zijn natuurlijk liederen die gezongen worden. En soms was het wel eens zo dat een lied op de harp begeleid werd. En je ziet het wel eens in die psalmen dat een lied van een vrolijk deel overgaat naar een somber deel. En dan moest je een harp omzetten en dat een harp als het ware in een soort toonsoort naar een mineurstand gezet moest worden. En dan moest even een pauze gemaakt worden en dan zongen ze in mineur verder. Nou ja, daar weet Joker natuurlijk alles van, hè? En als dat gedeelte dan weer over was, ja, nee, ook mooie momenten hoor, dan werd het weer omgezet en dan ging het weer in majeur. Ja, majeur, ja. Maar dat was eigenlijk het Sela. Korte pauze. Ja. Oké, dan houden we het hier voorlopig even bij.